Dit is de wetenschappelijke podcast van MedNet, onderdeel van Springer Healthcare. U hoort gesprekken met bevlogen specialisten over medische thema's die hen aan het hart gaan, zowel binnen als buiten de praktijk. Hier aan tafel met Tom van 't Hek, presentator en voormalig huisarts.
Welkom bij deze podcast waarin wij gaan praten over AML, acute myeloïde leukemie, en specifiek de rol van de stamceltransplantatie daarin. En dat doen we met iemand die daar alles van weet en gespecialiseerd is. Internist-hematoloog is in het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Goda Choi, fijn dat je hier bent. Welkom.
Ja, bedankt.
Eerst eens even internist-hematoloog en met deze dit specialisme. Zeg maar, hoe is het zo gekomen? Hoe ben je in deze hoek verzeild geraakt?
Nou, ik zou willen zeggen dat het een hele bewuste keuze is geweest vanaf mijn 6e jaar. Maar dat is helemaal niet zo. Ik wist eigenlijk nooit wat ik wilde worden toen ik eenmaal mijn artsendiploma had. Of ik wist eigenlijk heel zeker dat ik intensivist wilde worden. Ik heb 4 jaar promotieonderzoek gedaan op de intensive care. En fantastisch leuke tijd gehad. En toen wist ik eigenlijk maar 1 ding zeker, dat ik geen intensivist wilde worden. En toen werd ik bij toeval in mijn 1e jaar van mijn opleiding geplaatst op de afdeling hematologie.
Okay.
En sindsdien verliefd op het vak geworden. Snel overtuigd dat dit het was wat ik tot mijn destijds 65ste zou gaan doen. Inmiddels is het 67 of 68 geworden. Maar...
En wat maakt dit vak zo bijzonder, ook voor jou en je collega? Wat trekt het jou zo in dit vak?
Nou, specialisten zijn toch vreemde mensen uiteindelijk. Hele lange studie, hele lange specialisatie. En dan gaan we 30 jaar lang hetzelfde werk doen in feite. En daarvan wist ik wel dat het iets moest zijn waar je dusdanig veel passie voor moest hebben, dat je dat ook iedere dag voor wil opstaan en dat ook gaat doen. En de hematologie was een vak waarin ik dacht, nou, hier hoef ik me eigenlijk nauwelijks voor te motiveren om dagelijks op te staan en naar mijn werk te fietsen of te rijden of te reizen om in te zetten voor de patiënten uiteindelijk.
Ja. En het vak is, zoals het hele medisch vak, natuurlijk ook enorm in ontwikkeling. We gaan het vooral ook hebben over UMCG als transplantatiecentrum. Kun je iets vertellen wat daar allemaal gebeurd is de afgelopen jaren? Wat zijn de grootste veranderingen?
Nou, het UMCG is een groot referentiecentrum in het noorden, met een goede relatie met een grote regio. En het aantal transplantaties is enorm toegenomen de afgelopen jaren. En dat heeft te maken met een aantal belangrijke ontwikkelingen, sociaal gezien, maar ook medisch, wetenschappelijk gezien.
Ja.
En daardoor is het transplantatieprogramma enorm gegroeid.
En je zegt het is enorm toegenomen, aantal ontwikkelingen. Laten we eens één voor één proberen een beetje langs te lopen. Want er komen steeds meer mensen in aanmerking voor een transplantatie.
Hè? Jazeker.
Welke verschillende redenen kun je daarvoor vinden?
De transplantatie heeft eigenlijk als doel om je afweersysteem te vervangen. Om kwaadaardige hematologische ziektes onder controle te krijgen. En mensen worden steeds ouder. En dat betekent ook dat mensen ook uiteindelijk... is kanker ook een ouderdomsziekte.
Ja.
Dus de ziekte neemt in aantal neemt het toe. Iets anders is dat mensen ook steeds fitter ouder worden. En dat maakt mogelijk dat je mensen ook intensief kunt behandelen. En hoe je het went of keert, blijft een transplantatietraject een intensief behandeltraject.
Want die mensen, dat weten jij en al je collega's natuurlijk wel, maar die moeten een bepaalde vorm van fitheid hebben om in aanmerking te komen. Hè?
Jazeker. Ja.
En zijn daar harde criteria voor hoe fit je moet zijn? Of is dat ook een soort algemene inschatting van een hele situatie?
Nou, dat is uiteindelijk nog steeds heel vaak een algemene inschatting. Een soort onderbuiksgevoel. Gelukkig doen we dat niet met een onderbuiksgevoel van 1 dokter, maar van een heel team. En daar worden wel steeds betere criteria voor opgesteld om een wat objectiever eindoordeel te geven of iemand geschikt of minder geschikt zou zijn voor een stamceltransplantatie.
Ja. Dus mensen, er zijn er meer, want mensen worden ouder. Ja. Ze zijn gemiddeld fitter, dus dat maakt dat er meer mensen in aanmerking komen. Is er in de medicatie ook veel veranderd, waardoor mensen beter geëquipeerd zeg maar aan de start kunnen verschijnen?
Ja, en dat is dankzij de medisch-wetenschappelijke ontwikkelingen. Er zijn tegenwoordig middelen die niet zo agressief zijn in chemo, als ouderwetse chemotherapie. En dat wil zeggen dat met dezelfde effectiviteit of vergelijkbare effectiviteit veel minder bijwerkingen zijn. En dat heeft met name voor oudere, iets minder fitte patiënten enorme deuren geopend om uiteindelijk toch ziektecontrole te krijgen, dat je in aanmerking kan komen voor een stamceltransplantatie. Ja.
En rondom de transplantatie zelf, want daar is natuurlijk ook een enorme ontwikkeling gegaan. Eerst was het een soort pionierswerk bij wijze van spreken, en nu is het de dagelijkse kost.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen? Wat heb je daar allemaal in zien veranderen?
Ja, voor mij is de eerste transplantatie uitgevoerd in 1957. Dus in iets langer dan 50 jaar nu zijn we bezig met transplantaties. In eerste instantie zijn de transplantaties altijd uitgevoerd met broers en zussen. Later is er een enorme donorbank bijgekomen wereldwijd. Dat is eigenlijk een levende donorbank. Dus je kunt je aanmelden als stamceldonor en dan misschien een oproep krijgen ergens in je leven om te doneren voor een medemens. En tegenwoordig zijn ook dusdanige medische ontwikkelingen dat ook broers en zussen, maar ook ouders, kinderen, neven en nichten soms zelfs in aanmerking kunnen komen als stamceldonor. Dus we maken in de praktijk bijna nooit meer mee dat patiënten geen donor hebben.
En komt die dan toch nog wel meestal uit de rechtstreekse kring van patiënten? Of kan het ook gewoon uit die bank dat er een match komt uit die donorbank, zeg maar?
Ja, voor de meeste westerse mensen, zeker de patiënten in de regio waar wij het ziekenhuis hebben staan, vinden we meestal wel een donor vanuit de donorbank. Of we het nou leuk vinden of niet, heel veel Nederlanders lijken qua witte bloedgroep, althans op Duitsers. Dus heel veel donoren komen ook uit Duitsland. Maar ook natuurlijk uit het westerse mensen in Amerika lijken ook een beetje op Groningers.
En het zijn allemaal factoren waardoor het dus toegankelijker is geworden. Die mensen moeten ook vaak naar jullie verwezen worden, zeg maar. Is het algemeen bekend in den landen dat die transplantatie steeds bij een lagere grens kan gebeuren? Zeg maar, zien jullie ook steeds meer mensen naar jullie toe komen in dat opzicht?
Ja. Het is denk ik, misschien voorheen stel ik me zo voor dat de universitair medische centra een soort ivoren toren waren, waar hele wijze, met name heren, woonden en oreerden. Tegenwoordig is dat veel minder het geval. We hebben hele goede relaties met perifere hematologen. We hebben ook regelmatige 1 of 2 wekelijkse besprekingen. Dus er worden altijd mensen ter sprake gebracht die mogelijk in aanmerking komen voor transplantatie en ook laagdrempelig verwezen voor transplantatie.
En in dat opzicht, je hamerde er al even in een van je eerste zinnen op, is samenwerken met elkaar van essentieel belang?
Ja, dat is cruciaal. Zeker.
Wat maakt, want die mensen gaan ook weer terug vaak. Wie verwijst je ook weer terug uiteindelijk?
Nou, uiteindelijk voor de allogene stamceltransplantaties, dus donortransplantaties, hebben wij een expertisecentrum. Dus die mensen blijven meestal in het eigen universitair medisch centrum. Er zijn een aantal centra in Nederland dat zelf mensen onder controle krijgt nadien. Maar wij doen het allemaal zelf.
Ja. Kun je iets zeggen over het, mensen willen altijd een soort succespercentage horen of willen ook wel een soort kansinschatting. Wat kun je vertellen aan iemand die daar een vraag over stelt?
Nou, dat is lastig. En dat heeft ermee te maken dat vroeger keken we eigenlijk alleen maar onder de microscoop naar een leukemie. En dan zeiden we, u hebt acute leukemie. En dan zeiden we, ja, het is een dubbeltje op zijn kant, bijna letterlijk. Een beetje 50-50 dat u over 5 of 10 jaar er bent. En wat we tegenwoordig te weten zijn gekomen is dat de leukemie eigenlijk een hele groep van verschillende ziektes is. Met allerlei verschillende genetische afwijkingen die allemaal een eigen prognose met zich meedragen.
Ja. En als je dat naar de transplantatie vertaalt, zeg maar, want mensen, op een gegeven moment ga je dat gesprek aan met mensen. We zouden mogelijk ook. Dan willen die mensen daar ook iets over weten, neem ik aan. In de zin van wat kun je ze vertellen? En wat kun je ze ook niet vertellen misschien?
Ja. Nou, een transplantatieprocedure brengt heel veel bijwerkingen met zich mee. Met name infectieuze complicaties is een groot probleem. Maar ook het probleem van graft versus host ziekte. Dus een omgekeerde afstoting na de transplantatie. Dus wij, zoals bij iedere medische behandeling, proberen we de voordelen af te zetten tegen de nadelen. En heel veel ziektes, met name acute leukemieën, daar zijn de voordelen wegen wel degelijk op tegen de nadelen. Omdat de kans dat je met alleen maar chemotherapie geneest van de ziekte, ja, die is gewoon extreem klein. En dus dat verschilt nogmaals per genetische afwijking, maar dat kan zo rond de 10% liggen. Zeker als de ziekte niet volledig onder controle is na aanvankelijke chemotherapie. Dus dan neem je toch wel de bijwerkingen voor lief om een stamceltransplantatietraject in te gaan.
Nou neem ik aan, dat is in de hele geneeskunde een enorme zoektocht, dat je dit soort behandelingen, hoe groter de kans op succes, hoe liever je ze uitvoert natuurlijk. Dus de selectie vooraf, zeg maar. Is dat een belangrijk punt van onderzoek ook, zeg maar? Hoe je tot criteria komt wanneer de slagingskans het grootst is?
Ja, dat zou je kunnen doen, maar dat zou je alleen doen, denk ik, als je bezorgd bent over je eigen succes. Percentages.
Of dat je het aantal mislukkingen tussen aanhalingstekens of afstotingen minder groot wil maken.
Ja. Nou, uiteindelijk maken we toch de afweging van de mensen die het grootste risico hebben dat de ziekte niet definitief onder controle komen om die een transplantatietraject aan te bieden. En ik denk, we maken soms wel een moeilijke afweging, want er zijn natuurlijk ook mensen die niet zo fit zijn en waarvan je het idee hebt dat het wel een heel moeizaam traject gaat worden. Maar dat zul je samen met de patiënt en of de familie moeten beslissen of iemand zo'n traject ingaat.
Ja. Nou kan ik me voorstellen dat ook patiënten tegenwoordig zijn steeds beter geïnformeerd. Informeren elkaar, kijken op het internet. Komt er omgekeerd ook steeds vaker vraag vanuit die patiëntenkant naar die mogelijkheid van die transplantatie?
Nou, niet zozeer voor de stamceltransplantatie zelf. Dat brengen we al vrij vroeg in het traject ter sprake. Wel is een nieuwe vorm van celtransplantatie zijn de zogenaamde CAR T-cells. Dat zijn genetisch gemanipuleerde bloedcellen, meestal van de patiënt zelf. En dat is een ontwikkeling die heel snel gaande is, waar wij ook in het ziekenhuis steeds meer ervaring mee opdoen. En dat is iets wat in de media dusdanig veel aandacht krijgt, waar we actief vragen over krijgen inderdaad.
En dan komen mensen zelf met die vraag en dan moet je ze ook weer uitleggen waarom wel niet en precies wat de overwegingen zijn. Zeg maar.
Ja, precies. Ja.
Hoeveel transplantaties doen jullie ongeveer per jaar als je alleen naar Groningen kijkt nu?
Wij hebben in 2019 hebben wij 104 transplantaties uitgevoerd, donortransplantaties. En dat verreweg de meeste daarvan hadden een acute myeloïde leukemie. Ja. Opvallend genoeg ook, denk de helft 60 plus was. En dus het zijn, vroeger noemde je die mensen bejaard. Ja. En dat is al lang niet meer zo.
Nee. Is die beroemde de biologische leeftijd, is die leidend, zeg maar?
Zeker.
Dat is het belangrijkste criterium, zeg maar, waar je met elkaar...
Ja, ik voel mezelf niet zo heel oud, maar vroeger tijdens mijn opleiding zelf deden we soms geen intensieve trajecten voor mensen die boven de 40 waren. Ja. Dan zou ik nu al zelf niet meer eens in aanmerking komen voor een intensief transplantatietraject. En die leeftijdsgrenzen die zijn al lang losgelaten.
Ja. Ja. Maakt het jullie vak en van al jouw collega's steeds een vak waarin je steeds mensen, nou ja, blijer klinkt misschien een beetje raar, maar je kunt wel steeds meer betekenen voor mensen, hè?
Zeker, gelukkig wel. Gelukkig wel. Ik weet tijdens mijn opleiding ook mensen die met pensioen gingen, die enthousiast vertellen over de revoluties die ze binnen de hemato-oncologie hebben meegemaakt. Maar zo voelt het nog steeds. Dus gelukkig is er nog steeds vooruitgang. En kunnen we steeds meer hoop bieden voor mensen met ernstige ziekten.
Ja. Als we naar al die, je zegt we hebben er meer dan 100 gedaan. Ik neem aan dat jullie daar ook allerlei gegevens over verzamelen. Jullie doen ook onderzoek, neem ik aan. Kun je daar iets over vertellen? Want gebruik je die gegevens ook?
Ja, met toestemming van de patiënt.
Uiteraard.
Ja. Uiteraard. En proberen natuurlijk niks te verspillen, zo gezegd. We nemen heel vaak bloed en beenmerg af bij patiënten die voor diagnostische doeleinden. Om te kijken wat de diagnose is, maar ook om te kijken of de behandeling heeft geholpen. En we vragen of we een deel van dat materiaal althans mogen bewaren voor toekomstig onderzoek. Ja. Al dan niet met een specifiek doel. En soms zijn er natuurlijk ook dingen die we nu niet weten, maar misschien volgend jaar wel. Of over 5 jaar. En dat is eigenlijk goud waard voor de wetenschappelijke ontwikkeling in de toekomst.
Ja. En doe je dat ook dat neem ik aan, de vraag stellen is bijna een beantwoord, maar in samenhang met andere Nederlandse ziekenhuizen, Europese ziekenhuizen, kun je daar iets over vertellen, over die samenwerkingsverbanden?
Ja, ook binnen de Universitaire Medische Centra hebben we Ajax en Feyenoord en PSV en proberen we allemaal elkaar te overtreffen in wetenschappelijke publicaties. Aan de andere kant is zeker binnen de hemato-oncologie in Nederland altijd een heel sterk samenwerkingsverband geweest. Ons realiseren dat we maar een heel klein land zijn. En dat we elkaar heel goed kunnen gebruiken om samen vooruitgang te boeken. Dus in die zin is er heel veel samenwerking onderling.
En we hebben ook een Champions League. Als we dan over Ajax, Feyenoord en PSV praten. In de zin, gebeurt er in Europees verband ook veel, of zelfs in wereldwijd verband?
In Europees verband ook. Alle transplantatiecentra in Nederland zijn ook aangesloten bij de Europese vereniging. Ik denk dat we dat onze stand verplicht zijn om mee te doen en gegevens uit te wisselen met elkaar. Al was het maar om van elkaar te leren.
Ja.
Maar ik denk dat we met elkaar nog veel meer leren. Ja.
En de kennis die jullie in die universitaire medische centra hebben en met je collega hematologen dat zoveel mogelijk delen, is dat relatief eenvoudig? Is het een kleine groep in Nederland die elkaar veel ziet en spreekt? Is iedereen op de hoogte van alle ontwikkeling?
Ik vind van wel. We zien elkaar op landelijke besprekingen, maar ook op nationale en Europese congressen. We spreken elkaar voor verschillende klinische studies. Als je samen onderzoek doet op translationeel of basaal gebied, dan spreek je elkaar op een andere manier. En de wereld is tegenwoordig zo klein dat ja, als je tegen problemen aanloopt of tegen moeilijke situaties, dat je elkaar ook heel makkelijk vindt. Telefonisch, per e-mail of anderszins.
Ja. Als we nog even terugkeren naar die AML zelf. Er zijn dus die mogelijkheden voor de gemiddelde patiënt, zeg maar, enorm verbeterd. Wat zie jij als belangrijkste stappen naar de toekomst, zeg maar? Waar kijken jullie naar uit? Of waar ben je benieuwd naar? Of waar hoop je misschien wel op?
Nou, in verschillende fases, denk ik. In de podcast met Peter Valk is bijvoorbeeld besproken om specifieke moleculaire afwijkingen, om die te targeten, zo gezegd.
Ja.
Dus dat is de hele wereld van personalized medicine, waarbij je niet meer kijkt naar een leukemie, naar een hele specifieke afwijking binnen de leukemie en daar medicijnen tegen ontwikkeld. Dus de studies die gedaan worden, worden steeds moeilijker, omdat je naar allemaal kleine groepjes leukemieën kijkt en daar verschillende medicijnen voor ontwikkelt. Maar dat zijn natuurlijk wel manieren om de ziekte beter onder controle te krijgen. Misschien wel dusdanig goed dat je de transplantaties in de toekomst helemaal niet meer nodig hebt om de ziekte definitief onder controle te krijgen.
Is dat iets waar jij in de verre toekomst zie je dat wel gebeuren? Dat die medicijnen, want die zijn dan bijna persoonsgericht, is bijna wat je hier zegt.
Zeker, ja dat zie ik wel gebeuren. Of ik zie gebeuren dat de celtherapieën dusdanig worden gepersonaliseerd. Dat je eigenlijk een pakketje met bloedcellen, afweercellen krijgt die past bij jou, maar ook bij de ziekte. Waarbij je dus heel veel bijwerkingen die we nu ervaren door een stamceltransplantatie in het algemeen uit te voeren, kunt omzeilen.
Zou het ook nog kunnen zijn dat die stamceltransplantatie zich nog zoveel verder doorontwikkelt met minder bijwerkingen en dingen, dat je het bijna zou kunnen omkeren, dat we geen medicijnen meer nodig hebben? Even gekscherend gezegd.
Ja, dat was wel de hoop, in de jaren 60, 70, om eigenlijk alle oncologische ziektes met stamceltransplantaties te behandelen. Dat is natuurlijk intuïtief heel aantrekkelijk om iemand anders een afweersysteem te gebruiken, om je eigen afweersysteem die blijkbaar faalt om een ziekte onder controle te houden, om dat helemaal te vervangen. Maar dat is uiteindelijk niet een succes gebleken. Maar waarschijnlijk zou dat wel ergens mogelijk moeten zijn om je eigen afweersysteem te gebruiken of iemand anders een afweersysteem om die ziekte gewoon onder controle te houden. Dus dat is wat er ook gebeurd is de afgelopen jaren. Ja, mijn opleider die voorspelde dat die transplantaties dat zou helemaal uitgeraken. En in de tussentijd, tijdens mijn opleiding en daarna, zie je eigenlijk alleen maar meer transplantaties gebeuren. Omdat we steeds beter in staat zijn om die transplantaties uit te voeren met minder complicaties.
Maar voorlopig zijn we dus nog aangewezen op eigenlijk ook de samenwerking waar jij het op hebt met alle mensen om je heen, maar ook de samenwerking van medicatie en transplantatie.
Zeker.
Dat is voorlopig nog de oplossingsrichting.
Ja.
Heb je nog iets waarvan je zegt, hadden we moeten bespreken, had ik willen kwijt of wil ik aan mijn collega in de landen nog kwijt?
Ik denk, ik zit hier echt namens transplantatieteam, denk ik. Enige manier om zo'n transplantatieprogramma te laten groeien is door middel van samenwerking. Niet alleen maar in de regio, maar ook binnen ons eigen ziekenhuis. Vroeger dachten we als hematoloog dat we alles zelf konden doen. Is natuurlijk verre van waar. Dus we hebben inmiddels ook in het transplantatieteam een infectiespecialist. We hebben een klinisch farmacoloog die over medicatie veel meer weet dan een hematoloog. We werken samen met verpleegkundigen en een kwaliteitsfunctionaris. Dus ik denk dat een goed gebouwd team essentieel is om goede zorg te leveren aan patiënten die dat nodig hebben.
Die oproep is heel duidelijk van je. Hè? Dat is echt een speerpunt. Hè?
Ja, zeker.
Met elkaar aan de slag. Ik ga jou toch als individu, Goda Choi, bedanken voor alle kennis die je met ons hebt willen delen. En je uiteraard heel veel succes wensen in deze zoekroute om de AML-patiënt nog beter van dienst te kunnen zijn. Dank.
Bedankt.
Dit was de podcast van MedNet. In samenwerking met Astellas. Hebt u een vraag aan een van de tafelgasten? Mail dan naar info@mednet.nl. Of laat een reactie achter via social media. Meer podcasts zijn te beluisteren via het kanaal mednet.nl. Dank voor het luisteren.